Dit is een podcast van Clara.
Beste podcastluisteraar, fijn dat u deze podcast hebt uitgekozen. Deze reeks werd in 2014 uitgezonden bij het begin van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Nu het bijna 100 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog, leek het ons gepast om deze documentaires opnieuw onder uw aandacht te brengen. Veel luistergenot.
Opus 1418 met Johan van Kouwenbergen.
100 jaar geleden brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit. Bijna 65 miljoen jonge mannen werden gemobiliseerd om aan het front te gaan vechten. Enkele honderden onder hen waren kunstenaars, schilders, schrijvers, componisten. Sommigen sneuvelden op het slagveld, anderen overleefden en lieten later hun oorlogservaringen doorklinken in hun werk. Nu, 100 jaar later, stap ik in de voetsporen van deze kunstenaars. Ik duik in hun verhalen, maar ik trek ook naar de voormalige frontlijn om te kijken wat daar nog overblijft van hun aanwezigheid. Onder mijn arm draag ik de boeken en de muziek van die getalenteerde frontsoldaten, maar ook hun brieven en hun dagboeken. Historica Sophie de Schaapdrijver volgt me in gedachten en schetst het historische kader waarin die kunstenaars leefden en vochten.
Dat mannen bijna als ongedierte kunnen verdelgd worden, dan krijg ik dit idee van ja, dit is geen vechten meer.
En ik neem een zoon mee, de striptekenaar Kons.
Goh, dat een vreemd geweest, hè. En nat en koud en vies.
Een jonge kunstenaar van nu dus. 100 jaar geleden was hij een van hen geweest. Vandaag trekken we naar de Westhoek, het IJzerfront, de meest emblematische plaats in België als het over de Eerste Wereldoorlog gaat.
In 1914 is de Eerste Wereldoorlog, in het Westen tenminste, verzand in een stellingenoorlog. Dus beide kampen hebben geprobeerd elkaar te overvleugelen. Dat is niet gelukt. En ja, toen kwam het front eigenlijk vast te zitten van de Noordzee tot aan Zwitserland. En doorheen België, doorheen Vlaanderen dan, heb je dus het IJzerfront gehad, waar het Belgische leger zat. En dan heb je dan ook de Yperse salient gehad, dus die uitstulping rond Yper. En daar zaten voornamelijk de Britten. En aan beide kanten werd er wel geprobeerd door te breken, voornamelijk aan de geallieerde kant, door de Britten in 1917, slag van Passendale. En dan daarna in 1918 zijn de Duitsers daar dan ook voor een deel, meer ten zuiden zijn ze doorgestoten. Maar ja, dat offensief is dan ook gestuit. En dat was dan het begin van het einde voor de Duitse oorlogvoering.
Paul Hindemith is een van de grootste muzikale vernieuwers van de voorbije 20e eeuw. 1914... trekt zijn vader Robert, die dan 45 is, als vrijwilliger naar de oorlog. De jonge Paul is dan 19. En wanneer zijn vader dan in 1915 sneuvelt, moet Paul als oudste zoon het gezin onderhouden. Hij heeft dan al een job. Hij is concertmeester van de opera van Frankfurt op dat moment. Maar in 1917 wordt hij dan zelf opgeroepen en eerst wordt hij naar de Elzas gestuurd in de buurt van Mulhouse. En hij wordt daar ook opgenomen in de muziekkapel, in de fanfare eigenlijk. Hè.
Men heeft me de grote trom toegewezen. En er werd me verzekerd dat dit instrument nog nooit met zulke ritmische precisie is bespeeld als nu. Ik speel ook in een strijkkwartet. Mijn medespelers zijn niet direct eerste rangs, maar ze doen bijzonder hun best, zodat we mede door de vele repetities toch redelijk aanvaardbare muziek ten gehore kunnen brengen.
Begin 1918 wordt Hindemith dan overgeplaatst naar Vlaanderen. En daar komt hij onder het bevel te staan van een muziekminnende commandant, graaf van Kielmansegg. Een militair uit een oud adellijk geslacht, houdt van muziek. En hij laat dus een strijkkwartet vormen waar Hindemith deel van uitmaakt.
Hij was een grote muziekliefhebber en kenner en een bewonderaar van de Franse kunst. Het was dan ook geen wonder dat het zijn hoogste wens was een kwartet van Debussy te horen. We repeteerden het werk en speelden het met heel veel gevoel voor hem tijdens een privéconcert. En juist toen we het trage deel hadden beëindigd, kwam de verbindingsofficier naar binnen gestormd met de melding dat hij net op de radio het tragische nieuws had gehoord dat Claude Debussy was overleden. We hebben ons concert niet uitgespeeld. Het was alsof de geest uit onze uitvoering was verdwenen. Daar ervaarden we voor de eerste keer dat muziek zoveel meer is dan enkel stijl, techniek en de uitdrukking van een persoonlijk gevoel. Muziek oversteeg hier alle politieke barrières, nationale haatgevoelens en de gruwel van de oorlog. Nooit had ik voordien, of heb ik sindsdien, zo zuiver gevoeld welke weg de muziek die je maakt moet opgaan.
Maar graaf von Kielmansegg sneuvelt in de zomer van 1918. En even ziet het er dan niet zo goed naar uit voor Hindemith. Hij is bang dat hij ook naar het front zal worden gestuurd en dat het kwartet zal worden ontbonden. Maar gelukkig is de opvolger van von Kielmansegg de voormalige directeur van het Hoftheater in Gera, dus ook een heel muziekminnend man, die heel veel van partituren en uitvoeringen afweet.
Alles blijft dus bij het oude. We moeten kwartetten voor hem spelen. En de stukken die hij ons voorlegt, heeft hij zelf uitgekozen. Want hij kent het repertoire heel goed. Hij is een heel aandachtige luisteraar. En daarom is het echt een genoegen om voor hem te spelen. Ik moet u iets grappigs vertellen. Ik ben tot korporaal benoemd. Niet omwille van mijn dapperheid of enig andere militaire deugd. Maar enkel en alleen omdat het bij de kolonel, elke keer dat ik voor hem speelde, door zijn hoofd ging dat hij me moest promoveren. Als de oorlog nog lang duurt, breng ik het misschien nog tot kapitein.
Hindemith heeft nooit deelgenomen aan veldslagen, maar dat wil niet zeggen dat de oorlog ook voor hem niet te lang begon te duren.
U kunt zich niet indenken hoe ziek ik ben van dit ellendige leven. Hoeveel langer moet dit miserabel bestaan nog voortduren? Zullen die stommerikken dan nooit een einde aan die vreselijke oorlog maken? Jammer dat ik niet gelovig ben, want anders had ik allang aan God de oorlog verklaard. Deze vervloekte mensen die daar maar mee doorgaan, zouden eens voor enkele vakantieweken naar hier moeten worden gestuurd. Dan zouden ze wel snel geleerd zijn. Maar genoeg gezeur. Het haalt toch niks uit.
Zijn prachtige sonate voor viool en piano, zijn opus 11, heeft hij aan het front geschreven in Vlaanderen. En ze werd in juni 1919 dan voor het eerst uitgevoerd tijdens het eerste concert dat integraal aan het werk van Hindemith was gewijd in de opera van Frankfurt, dus zijn thuishaven als je wil, waar hij daags na zijn terugkeer uit het leger weer aan de slag was gegaan als concertmeester. We beginnen onze reis vandaag in Kokzijde. Het Brits militaire kerkhof ligt hier onopvallend langs een drukke baan.
Waar gaan we nu naartoe? Wat voor kerkhof is dat?
Het Engels kerkhof. Ja, hier heeft een van de grote Engelse modernistische dichters, Hulme, begraven gelegen, maar het schijnt dat zijn graf verdwenen is. We gaan eens kijken. Wat er hier te zien is.
Niks, dus als het verdwenen is.
We steken de straat over en stappen over een loper van perfect gemaaid groen gras. Tussen twee bloemperken door naar het kerkhof, waar het rustig is.
Our loss, heaven's gain. Gone but not forgotten. He bravely answered duty's call and gave his life. En dan staan de bloemetjes ervoor. for one and all. Oh, mooi kerkhof eigenlijk. Heel verzorgd. Met overal bloemen ervoor. En het is een heel groot veld van allemaal dezelfde soort zerken. Wel allemaal heel mooi afgewerkt dan. En dan iets hoger op een heuveltje staat dan zo'n kruis dat er een beetje over waakt, zeker.
Dat is al echt wat je je bij een militair kerkhof voorstelt. Zo van de graven, de witte zerkjes, allemaal rij op rij. Maar ja, ik vind dat wel indrukwekkend. Er gaat een ongelooflijke stille kracht vanuit, vind ik.
Maar we zijn naar hier gekomen voor één bepaalde Britse soldaat.
Thomas Ernest Holm, die Engelse dichter en filosoof, een van de voorlopers van het modernisme, die een heel grote invloed heeft gehad op T.S. Eliot en ook werk van Bergson en Sorel vertaald naar het Engels. Hij had ook Duitse filosofen vertaald. Komaan, een man die echt van zijn tijd was en mee was en waarschijnlijk dus ook een groot filosoof en dichter zou geworden zijn. En in 1917 is hij hier in een van die beruchte mijnenslagen dan gesneuveld. Mijnen die tot ontploffing werden gebracht, die werden ingegraven. En heeft ook een prachtig gedicht gemaakt, The Embankment heet dat. En dat eindigt zo, oh God, make small the old star-eaten blanket of the sky that I may fold it round me and in comfort lie. Het zou bijna een grafschrift kunnen zijn, hè. Hij was 37 toen hij hier gesneuveld is.
Ja, en hoe komt het dat onze beste vriend hier niet meer ligt eigenlijk?
Ik zou het echt niet weten. Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik vermoed dat ze hem opgegraven hebben en naar Engeland hebben teruggebracht. Dat hebben ze met heel wat mensen wel gedaan ook. Nu, we kunnen anders eens kijken. In een van die huisjes, als je binnenkomt aan de zijkant, daar zit het register van het kerkhof in ook. Misschien kunnen we daar eens kijken of zijn naam er nog op staat. Dan is het register. Eens even bekijken. Hier staan ze alfabetisch in. Hensen, Helden, Hoek, Hopkinson, Helm. Staat erin. Lieutenant Thomas Ernest Helm. Naval Siege. Royal Marine Artillery killed in action. One of the war poets. Dus dan moet hier toch nog liggen. Dit is op sectie 4C2. Gaan we eens kijken. 4 is daar. Dat is aan de zijkant daar. Eens kijken aan de linkerkant. En C is helemaal bovenaan.
Dat zijn de Canadezen hier, hè, joh. Het is meer naar boven dat ze liggen.
De derde rij van boven. Hier ligt die. Ja, tweede.
En welke snoodaard heeft u dan ooit wijsgemaakt dat die er niet meer lag?
Ik heb het gelezen. Er is een stuk biografie dat men enkele jaren geleden gezocht heeft naar zijn graf en het niet meer gevonden heeft. Maar, dus dan moet je enkel maar het register nemen en zoeken en dan staat hier.
Na 3 rijen, oh nee, kom, dat is te veel werk.
Die zijn allemaal gesneuveld 25, 26, 27, 28 september 1917. Op sommige stenen staan er Texas. Waiting in holy stillness, wrapped in sleep. Maar dat is niet op zijn graf. En op zijn steen staat er geen enkele tekst. Terwijl hij een heel groot dichter was. Heel vreemd.
Over de glooiing van Sint-Eloy een zandzakkenwal. Nacht. En in de stilte maken linkerhanden iets boven een vuurtje. Men spoelt een gamel om. Van stelling naar stelling en terug loopt men als op Piccadilly. Maakt men paden in het donker. Tussen hopen dood paard door. Over de dode buik van een Belg heen. De Duitsers hebben mortieren. De Engelsen hebben geen mortieren. Achter de linie geschud, verstopt, mijlen van hier. Voor de linie chaos. Ik ben een smalle strook grond. Men is een smalle strook grond. Niets oppert zichzelf. Er valt niets te doen dan door te blijven gaan.
Eugène Isaïe was een van de grote violisten van zijn tijd, een reus. Hij was de muziekleraar van koningin Elisabeth ook. En voor hem heeft ze het concours Isaïe in het leven geroepen, dat dus later herdoopt werd tot het bekende koningin Elisabeth concours. Wanneer de oorlog uitbreekt, worden zijn drie zonen gemobiliseerd. En dat is voor Isaïe een bron van heel grote stress, maar ook, ja, dat heeft hem ook veel verdriet berokkend. Nu, het koningspaar nodigt hem uit in juni 1916 om een tijdje in de koninklijke villa in de Pannen te komen verblijven. En daar vormt hij met de koningin, met Elisabeth en een paar andere muzikanten een strijkkwartet. Hij gaat ook spelen in het legerhospitaal, terwijl de koningin daar dienst doet als verpleegster, de gewonden gaat verzorgen. En hij gaat ook solo spelen voor de troepen en hij spreekt hen toe.
Vrienden soldaten. Velen onder jullie willen graag weten welke muziek ik zal spelen. En ik zag hier en daar al wat ongerustheid op de gezichten. Ze zijn bang dat ik klassieke muziek zal spelen, wat hen afschrikwekkend lijkt. Dat ze die muziek misschien wel willen begrijpen, maar dat het voor hen een niet te ontcijferen taal is, die ondraaglijk zal zijn voor hun oren. Ze hadden misschien liever gehad dat ik hier iets zou spelen wat ze in Brussel dontjes noemen, zodat iedereen gerust kan zijn. Voor zover ik weet, is dat simpelweg muziek zonder adjectief. Jullie, die tot in elke vezel zijn doordrongen van het dagelijkse contact met de dood. Ik vraag me af waarom jullie niet in staat zouden zijn om te resoneren met de schoonheid. Geloof niet, kinderen, dat je een speciale voorbereiding nodig hebt, of gecultiveerdheid of kennis om de diepe sensaties te ervaren van deze muziek, die zo puur is, zo mooi en zo hoogstaand. Onthoud goed de gedachte. De muziek laat zich niet verstaan, die laat zich voelen. Is zij niet de uitstraling van de ziel en van het hart van het volk dat u zo schitterend verheft door uw offer? Staat zij niet voor de hoogste hoop op universele verzoening, die verhinderd wordt door de steeds weerkerende gruwel waaraan jullie worden onderworpen? En bovendien wil ik voor jullie mooie muziek spelen, omdat ik jullie respecteer en van jullie houd.
Heel symbolisch bestond Isaïe zijn programma uit een Duits stuk, een partita van Bach, en dan een stuk van zijn leermeester, van Henri Vieuxtemps, dus een van de stichters van de Belgische vioolschool. De dichter, schrijver, tekenaar Jean Cocteau, die zat hier ook. Hij vloog zelfs boven het front van de Westhoek in een vliegtuig samen met zijn goede vriend Roland Garros, de legendarische Franse piloot die in 1918 sneuvelde. Cocteau heeft de oorlog overleefd. Hij was, ja, een echte dandy. Hij hield ervan om regelmatig van uniform te wisselen. Hij is zelfs aangekleed door de grote couturier Poiret naar het front getrokken. En ja, zo iemand was Cocteau. Hij werkte mee in de ambulancedienst van een andere, heel dandieske figuur, de comte Étienne de Beaumont. En een van de diensten die ze aanboden was onder meer een douche voor de soldaten, waar dus heel dankbaar gebruik werd van gemaakt. Maar ondertussen zaten Cocteau en de Beaumont te genieten van al dat mannelijk schoon dat zich bij hen kwam wassen. En het leek wel alsof de oorlog voor Cocteau eigenlijk een beetje een spel was. In augustus 1914 schrijft zijn goede vriend André Gide in zijn dagboek het volgende.
Ik had afgesproken met Jean Cocteau bij een Engelse thee op de hoek van de Ponthieustraat en de Antinlaan. Ik vond het niet plezierig om hem terug te zien, ondanks zijn extreme vriendelijkheid. Maar hij kan niet ernstig zijn. En zijn bevlogen woorden, zijn ervaringen en de bijzondere schwung waarmee hij praat, choqueerden me, als een luxe artikel dat wordt uitgestald in tijden van hongersnood en rouw. Hij gaat bijna gekleed als een soldaat en de weerslag van de gebeurtenissen doet hem bijna stralen. Hij ontkent niets, maar tovert zijn ergernis simpelweg om in krijgshaftigheid. Als hij praat over de slachting bij Mulhouse, bedenkt hij geestige bewoordingen en trekt hij gekke bekken. Hij imiteert een klaroen of het gefluit van een shrapnel. Maar dan verandert hij plots van onderwerp, omdat hij inziet dat het toch niet amusant is. Dan zegt hij dat hij bedroefd wil zijn. En ineens denkt hij er hetzelfde over als jij. Hij legt het uit en praat vervolgens over een vrouw van het Rode Kruis die in het trapgat stond te roepen: ze hebben me 50 gewonden beloofd voor vanochtend. Ik wil mijn 50 gewonden. Daarna verkruimelt hij een stukje cake in zijn bord en proeft het met kleine beetjes. Zijn stem trilt en slaat over. Hij lacht en buigt zich naar jou toe, raakt je aan. Het vreemde is dat ik geloof dat hij een goede soldaat zal zijn. Hij bevestigt dat en zegt dat hij moedig zal zijn. Er hangt een onbezorgdheid als van een krantenjongen rond hem. Als ik dicht bij hem ben, dan voel ik me het onhandigst, het zwaarst, het somberst.
Maar dat wil niet zeggen dat Cocteau blind was voor de gruwelen van de oorlog. In zijn memoires schrijft hij:
stilte van Bethlehem, geur van de kribben, het mitrailleurvuur zwijgt. Geweren rechtop en ernstig als de drie koningen. Grote aluminiumsterren die helaas de beschietingen bepalen. We kruisen paden van ezels. De autochtonen, vreemde machines, Bijbel en Apocalyps. De obussen vallen op ruïnes. Je luistert ernaar en bekijkt ze met een nieuwe verbijstering. Schitterende mannen. Ik heb kapiteins zien huilen als kinderen en kinderen hard zien optreden als oude kapiteins.
En dan in 1923 publiceert Cocteau een van zijn bekendste romans, Thomas l'Imposteur, vertaald als Thomas de Leugenaar. Dat heeft hij gebaseerd op zijn eigen oorlogservaringen. Het is een donkere roman over een personage, Guillaume Thomas, die zich in de Eerste Wereldoorlog voordoet als de neef van een hooggeplaatste generaal. Waardoor er natuurlijk een heleboel interessante deuren voor hem opengaan. Maar uiteindelijk, ja, wacht ook hem de dood. Cocteau heeft de roman ook nog herwerkt tot een scenario, maar heeft het zelf niet meer verfilmd. Hij is gestorven in 1963. Maar in 1965 is de film dan uitgekomen in regie van Georges Franju.
Donc, nous sommes d'accord. Puisque vous languissez de l'arrière, je vous envoie dans une des cantines que mon journal entretient sur le front.
Cette cantine, où se trouve-t-elle?
Entre Coxyde et Nieuport, sur le front belge. Il y a là-bas les Belges, les Zouaves, les tirailleurs, les Anglais, les fusiliers marins. À ce champ d'entreprise.
Een andere, veel bekendere oorlogsfilm is All Quiet on the Western Front. Een film uit 1979. Eigenlijk is het een remake van een bekende prent uit 1930.
They called it the war to end all wars. They called those who died in it the lost generation. This is their story. The story of 7 young men who enlisted for their fatherland. They should not be forgotten.
De film is dus gebaseerd op het boek Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque. Geen nieuws van het Westelijk Front. Remarque heette voor de oorlog Erich Paul Remarque. En op zijn 18e wordt hij in het leger ingelijfd. In juni 17 wordt hij met zijn reserve gardedivisie naar Langlais, in de buurt van Kamerijk, gezonden om daar 14 dagen later in de buurt van Torhout en Houthulst, dus bij ons in Vlaanderen, hier terecht te komen. Op 3 juli 17 werd hij door schrapnelvuur zwaar gewond aan zijn rechterarm en op 3 plaatsen ook nog aan zijn linkerschouder, aan zijn hals. Hij was er dus heel erg aan toe. En de rest van de oorlog heeft hij dan in een militair ziekenhuis in Duitsland doorgebracht, waar hij naartoe was gevoerd. En dan heeft hij in de jaren 20 die beroemde roman geschreven. Binnen een jaar na de publicatie waren er al 1.200.000 boeken van verkocht. Dat was dus op dat moment het meest verkochte boek ooit in Duitsland. Maar het was ook een controversieel boek. Tijdens het nazi-bewind werden zijn boeken verboden, lectuur. Ze werden verbrand tijdens die grote brandstapeloptochten van de nazi's. En het is bijzonder opvallend omdat het een psychologische roman is. Remarque voert de lezer mee tot in het hoofd van zijn personages. Dus je voelt hen denken en je denkt met hen mee. Zodanig zelfs dat je met hen mee handelt en dat het haast natuurlijk wordt wat ze doen. Zelfs al zijn het amorele handelingen die ze uitvoeren.
Het front is een kooi waarin je gespannen moet afwachten wat er gaat komen. We liggen onder de tralies van de granaatbanen en leven met de huiver van het ongewisse. Boven ons zweeft het toeval. Als er een projectiel nadert, kan ik wegduiken, dat is alles. Waar het terechtkomt, kan ik nog met zekerheid bepalen, nog beïnvloeden. En dit toeval is het wat ons onverschillig maakt. Een paar maanden geleden zat ik in een overdekte schuilplaats te kaarten. Na verloop van tijd stond ik op om een paar kennissen in een andere schuilplaats op te zoeken. Toen ik terugkwam, was er van de eerste schuilplaats niets meer terug te vinden. Hij was door een zware voltreffer vernietigd. Ik ging naar de andere terug en kwam net op tijd om te helpen uitgraven. Hij was in de tussentijd bedolven. Net zo toevallig als je wordt geraakt, blijf je in leven.
Hij beschrijft niet alleen de strijd tegen de officiële vijand, tegen de soldaten, maar ook waar soldaten ook mee af te rekenen hebben. Dat zijn de ratten, de luizen, de honger.
Ik beschouw het front als een griezelige draaikolk. Zelfs ver van het middelpunt, in rustig water, voel je al de zuigkracht die langzaam, onontkoombaar aan je trekt. Maar vanuit de aarde en vanuit de lucht stromen ons krachten toe om ons te verweren, vooral vanuit de aarde. Voor niemand betekent de aarde zoveel als voor een soldaat. Als hij zich tegen haar aandrukt, lang en heftig. Als hij zich met zijn gezicht, met armen en benen diep in haar ingraaft, uit dodelijke angst voor de beschietingen, dan is zij zijn enige vriend, zijn broer, zijn moeder. Hij schreeuwt zijn angst tegen haar uit. En ze hoort hem zwijgend aan, neemt hem op in haar geborgenheid. Laat hem weer even gaan, om nogmaals te rennen voor zijn leven, omvat hem opnieuw. Soms voor altijd.
Het is een heel tragisch boek eigenlijk, hoor. Het geeft een heel hard en schamper beeld van de oorlog.
Trommelvuur, spervuur, gordijnvuur, mijnen, gas, tanks, machinegeweren, handgranaten. Woorden, woorden, woorden. Maar ze staan voor het verschrikkelijkste in de wereld. De modder koekt aan ons gezicht. We zijn niet meer tot denken in staat. We zijn hondsmoe. Als er een aanval komt, moeten we heel wat jongens met de vuist wakker slaan, zodat ze meegaan. Onze ogen zijn ontstoken, onze handen geschramd. Onze knieën bloeden, onze ellebogen zijn beurs. We zijn zwak en mur. En we blijven slechts op de been, omdat er anderen zijn, nog zwakker, nog afgestompter, nog hulpelozer dan wij. We zien mensen nog leven met weggeschoten schedel. We zien soldaten lopen van wie beide voeten zijn afgerukt. Ze strompelen op de splinterende stompjes naar de dichtstbijzijnde dekking. Een korporaal trekt zich haast een kilometer aan zijn handen vooruit en sleept zijn verbrijzelde knieën achter zich aan. Een ander loopt naar de verbandpost en over zijn handen die hij voor zijn buik houdt puilen de darmen. We zien mensen zonder mond, zonder onderkaak, zonder gezicht. De zon gaat op. De nacht valt. De granaten fluiten. Het leven is ten einde. Maar het stukje omgeploegde aarde waar wij liggen, hebben we behouden tegen een overmacht. Slechts enkele honderden meters moesten we prijsgeven. Maar iedere meter heeft ons een dode gekost.
We rijden naar Boezingen, want daar zou de bunker staan waar de Canadese dokter en dichter John McRae zijn beroemde gedicht In Flanders Fields zou hebben geschreven. De site is eigenlijk niet zo heel makkelijk te vinden.
Excuseer, ik wil iets vragen. Weet u soms er waar de bunker van John McRae van de Eerste Wereldoorlog?
Nee,
waar er een bunker zou kunnen zijn?
Nee. Die bunker? Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee.
Het meisje weet van geen bunker, maar ze geeft ons toch vaag een richting mee.
De eerste straat weer rechts.
Ah ja, oké. Naar dat industriepark toe.
Ja. Normaal is het daar ergens.
Oké. Okay.
Goed.
Dank u wel.
Even verder vragen we het opnieuw.
Excuseer.
What are you looking for?
A bunker. The bunker of John McRae.
Oh. Oh, now I know where that is.
Oh, you knew?
You're on the right side of the road.
Yes.
It's down the side of the canal. It's probably 3 kilometers down the canal.
Oh, that far.
It's before you get to Ypres.
Oh, yeah.
Okay, thank you very much.
Okay, it's a fantastic experience.
Thank you.
Thank you.
Geweldig, echt. De mensen die niet van hier waren, die weten
het.
We staan hier nu aan de kant van de weg, vlakbij de bunker van John McRae. Allee, daar nemen we toch aan. En er is weer een klein kerkhof. Weer een mooi onderhouden Brits kerkhof, Essex Farm Cemetery. En we gaan nu eens kijken, want ze zeiden dat het heel hard de moeite was, dat het een wonderful experience was. En we gaan eens zien of wij op hun woord kunnen geloven.
15, april 15 is John McRae weer in dienst getreden. Hij was toen 44, een Canadese arts. Hij is dan gepromoveerd tot luitenant-kolonel en is dan naar hier gekomen. Na de eerste Duitse chloorgasaanval dan werd zijn eenheid in de strijd geworpen. En dan heeft hij hier de eerste hulpposten opgericht. Een lazaret en een verbandpost. En in een brief aan zijn moeder schrijft hij dus over... Beschrijft hij die verbandplaats hier, vlakbij dat kerkhof hier?
Ik had een vierkante ruimte, 8x9, gegraven in de flank van de helling. Bedekt met lappen stof om de regen buiten te houden. En een kleine zandzak achteraan om te verhinderen dat stukjes granaat zouden binnendringen. Wat stro op de vloer maakte het geheel af. Elke plaats langs de oever was min of meer gelijk. Allemaal eekhoornholen.
Mij is dan... Naar Frankrijk getrokken met zijn regiment en dan in de buurt van Boulogne-sur-Mer is hij dan gestorven in januari 18, de gevolgen van een longen- en hersenvliesontsteking. En hij is daar dan in Wimereux begraven, enkele kilometer van waar hij gestorven is.
Er is zo'n brugje over zo'n soort open riool. En dan hebben we hier meteen... De bunker, van aan de straatkant kun je hem haast niet zien, want daar ligt eigenlijk ook onder een soort grasheuvel. Dus als het niet was aangeduid, dan hadden we het nooit gezien. En we zien het dus eigenlijk beton zoals bij elke bunker. En we gaan nu eens binnen kijken. We zien hier kleine ruimtes die ondertussen al een beetje scheef getrokken geweest zijn. Ofwel zijn die scheef gebouwd, dat weten we natuurlijk nooit. Maar er zijn nu allemaal kleine kruisjes en kleine Canadese vlaggetjes hebben gelegd op de grond. Helemaal van achter. Een mooie akoestiek hier ook. Hallo! Goh, dat was vreemd geweest, hè? En nat en koud en vies. Is dat een
soort platte grond van de bunker. En daar zien we heel, heel duidelijk op. Inderdaad, dat zegt gewoon ook allemaal afzonderlijke ruimtes zijn die niet echt verbonden zijn, behalve dat je langs de buitenkant, langs verschillende deuropeningen, naar binnen kunt gaan. Hier staat er ook in wat het is. Er is één gang waar de toiletten of de latrines. Eén was de officers' mess, de eetplaats voor de officieren. Hier voor de, waar ze hun konden aankleren. Maar nu versta ik ook wat dat bedoelt met eekhoornholen. Het zijn echt zo konijnengaten in de grond. En echt niet meer dan dat. Het is echt gewoon een structuur in beton. En als ik het zo zie, dan gaat dat ook niet meer geweest zijn toen dan nu.
Vooraan staat het gedicht ook. Met de hele uitleg. Wanneer hij het geschreven heeft en voor wie hij het geschreven heeft. Lieutenant Alexis Helmer, dat was zijn vriend, die hij heeft herdacht met dat gedicht.
Het gedicht van John le Carré is terecht zo beroemd geworden. Het wordt terecht vaak geciteerd. Het is een heel klassiek gedicht in 19e-eeuwse stijl. Het is die hele klassieke lyriek en het vloeit ook mooi.
In Flanders fields the poppies blow between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky the larks, still bravely singing, fly scarce heard amid the guns below.
Wat vaak vergeten wordt bij dit gedicht, is dat het niet puur een vers is van rouw en van verdriet om al die doden, maar tegelijkertijd ook dat het gedicht oproept om verder te vechten. Dus meestal wordt alleen de eerste helft van dat gedicht wordt opgevoerd.
We are the dead. Short days ago we lived. Felt dawn. Saw sunset glow. Loved and were loved. And now we lie in Flanders fields.
Maar dan gaat dat gedicht verder en zegt van take up our quarrel with the foe. Dus neem de toorts van ons over, neem de fakkel van ons over. En het gaat echt over op een soort met schuld beladen van de volgende generatie. Want dat staat er ook van if you break faith with us who die, we shall not sleep. Dus we moeten goed weten dat dat gedicht van McCrae nog helemaal geworteld is in de oorlogscultuur, die weliswaar verwijst naar die doden, die doden echt wel centraal stelt, maar die met verwijzing naar die doden oproept tot verder vechten. Dat is voor ons vandaag een paradox, maar voor die generatie helemaal niet. En dus moeten we dat gedicht in zijn geheel lezen als we willen begrijpen wat die mensen bezielden.
Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep. Though poppies grow in Flanders fields.
Het had geen betere naam kunnen hebben natuurlijk. Het is zo emblematisch geworden. Het is, en ook de poppies. Die je ook in Engeland overal ziet. Bij de herdenkingsdag nu nog altijd, hè, loopt iedereen op straat met een poppy rond. Hier minder. Hier zie je het minder. 20, 30 jaar geleden zag je dat ook nog veel. Maar ja, ik vermoed naarmate de oudstrijders ook uitgedund werden, dat de traditie van de klaproos in het knoopsgat ook stilaan verloren is gegaan hier.
Een van de redenen waarom John le Carré die poppy naar voren schuift, is omdat de klaprozen, daar kon je iets aan distilleren wat verdovend werkt. Dat werd trouwens heel vaak gebruikt om kinderen rustig te houden 's nachts. Dat wordt vaak vergeten nu. Nu geldt de klaproos een beetje als symbool van de vrede en de rouw, et cetera, et cetera. Maar dat is de bedoeling. Daarom dan zegt hij van if you break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Want anders zou je zeggen van, ja, wat heeft dat er nu mee te maken? Wij zullen niet slapen, hoe willen klaprozen bloeien? Wel, die klaproos is een verwijzing naar het gebruik van de zaden van de klaproos, denk ik, als verdovend middel.
De Nederlandse zanger en cabaretier Bram Vermeulen, die was gepassioneerd, zelfs misschien geobsedeerd door de Eerste Wereldoorlog. Wat toch eigenaardig is voor een Nederlander. En Nederland was neutraal. Hij was ervan overtuigd dat hij in een vorig leven een frontsoldaat was geweest in de Westhoek. En hij maakte er ook een tv-programma over voor de RVU dat 1000 bommen en granaten heette. En tijdens de opnames van dat programma maakte hij onder meer het volgende mee.
Ik hoor bij de mensen die je aan de lijve hebt meegemaakt dat ik in een vorig leven zat. En dat heeft alles met de Eerste Wereldoorlog te maken. Ik was aan het filmen voor de RVU in de Eerste Wereldoorlog, omdat dat mij altijd al fascineerde. En fascinatie en wat je vroeger deed heeft ook al met elkaar te maken. En ik was daar aan het filmen en ik blokkeerde totaal. Ik kon in de oude loopgraven van de IJsselmuiden, niet die nu hoor, want nu zijn het Disney loopgraven. Ze zijn gedraineerd en zo. Maar de oude loopgraven, zou ik iets zeggen, er kwam geen woord uit, alleen maar huilen. Alleen maar huilen. Geen woord. En het ongelooflijke gevoel, voortdurend, als een soort lichtreclame. Hier was ik al eerder. Dit ken ik. Nou, toen bleek tijdens dat programma het ene na het andere. Bleek perfect de weg te kennen in de streek, terwijl ik ken die streek niet. Ik doe interviews met mensen, hij is nu helaas overleden, een van de laatste overlevenden. Een man met zo'n fantastische lok over zijn voorhoofd. Die steeds, als hij ging lachen, dan klapte die weg en dan was hij dus helemaal kaal. Geweldige man, hij was op dat moment 99. En die was nog fantastisch, met twee tanden. En die was dus in oud-plat Westhoeks mij aan het vertellen over Waalse officieren en dat soort dingen. En ik verstond alles en ik later hebben we de tape teruggehoord. Ik stel ook vragen in het Westhoeks, maar ik spreek helemaal geen Westhoeks. Voor mij was het gevoel direct verbonden met het feit, ik ben hier eerder geweest.
In 2000 kwam hij dan naar buiten met een plaat, Oorlog aan de Oorlog, waarin hij de frontervaringen uit zijn zogenaamd vorig leven heeft verwerkt. En de tournee die hij dan aansluitend met dit programma maakt, was zo'n succes dat hij er in 2004 opnieuw is mee gaan rondtrekken. En dan, ja, is hij veel te jong gestorven. Hij was 57. Een andere componist moest tijdens de Eerste Wereldoorlog echt tegen zijn zin over zee op concerttournee. Enrique Granados was een van de briljantste pianisten en componisten van zijn tijd. En vlak voor de oorlog schreef hij een cyclus van 6 liederen gebaseerd op schilderijen van Goya. De Goyescas was zo'n groot succes dat hij die liederen uitwerkte, uitbreidde zelfs tot een opera. Maar ja, dan brak de oorlog uit en de Europese première kon hier niet plaats hebben. Spanje was wel neutraal, maar toch. Granados kreeg dus een aanbod om zijn werk te gaan creëren over zee in New York. Maar ondanks zijn grote aquafobie, die is al echt schrik van het water, hè, liet hij zich overhalen om de boot te nemen met zijn vrouw en de Atlantische Oceaan over te steken. Nu, de opera werd daar een enorm succes en de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, nodigde hem zelfs uit om voor hem een privé pianorecital te komen spelen. En natuurlijk nam Granados dit prachtige aanbod aan. Maar, ja, door die onverwachte uitnodiging liep hij dan vertraging op en miste de boot naar Spanje en nam dan met zijn vrouw een ander schip naar Engeland. En vandaar moesten ze dan een ferry nemen naar Dieppe in Frankrijk om zo door te reizen naar Spanje. Maar dat schip, de Sussex, werd getorpedeerd door een Duitse U-boot. En de ferry brak doormidden. Granados die stond op het deel dat nog was blijven drijven van het schip. Maar toen hij zijn vrouw, Amparo, in het water zag, sprong hij erachterna. Terwijl hij niet kon zwemmen, hij verdronk. En achteraf is dus gebleken dat hun cabine zich juist in het stuk van de boot bevond dat niet was gezonken. Cons en ik trekken nu naar het Artillery Wood Cemetery op zoek naar de dichter Lethwich.
Hier ligt onder meer, een van de zoveel honderden, Francis Lethwich begraven. Dat is een Iers dichter, hij was een nationalist. Hij heeft gedichten geschreven over de schoonheid van het Ierse landschap en zo. Dat hebben ze heel idyllisch. En hij is hier gesneuveld de 31ste juli 1917. Maar voordien had hij al in Turkije gevochten. En daar was hij dan gewond geraakt en dan is hij naar hier gekomen. En kort daarop zijn zijn eerste gedichten dan verschenen. The Songs of the Fields heette dat. En kort voor zijn dood heeft hij nog een heel prachtig aangrijpend gedicht geschreven dat hier nu op zijn grafsteen staat. En Benno Barnard heeft er een vertaling van gemaakt. Ik denk dat het erbij moet staan. Het gedicht heet Soliloquy, heet dus alleen. A keen-edged sword, a soldier's heart is greater than a poet's art and greater than a poet's fame, a little grave that has no name. En zoals je dus ziet, er zijn heel veel graven van onbekende soldaten hier.
Ik heb er juist een memorial book uit het kistje gehaald.
Waar ligt die juist?
Daar was ik juist aan het kijken. De naam staat daar aangeduid met stilo. Iemand is hier al op zoek geweest naar hem.
Benno Barnard.
Er staat ook bij dat hij een dichter was. En er staat ook op: His last poems made subtle reference to the war.
Grave reference 2B5.
Dus we moeten nummer 2 hebben en dan B5. En ik heb gezien op het plannetje waar nummer 2 is. Hier, we hebben hem gevonden. Het stond zelfs aangeduid op het plannetje. Iemand heeft er een kruis op gezet.
Maar wanneer we zijn graf vinden, doen we opnieuw een ontdekking.
Dat gedicht staat hier dus niet op. Moet er toch ergens te vinden zijn, denk ik.
We stappen teleurgesteld in de auto. Maar even verder zien we dan toch iets staan.
Ja, we zijn hier nu 100 meter verder van het kerkhof. Verwijderd hier zien we ziet een haagje met een Ierse vlag in het midden van een perk. En hier staat inderdaad een memorial zo, met een plaquette erop met de foto van Francis Lethwich en het gedicht. Ik heb het nog nooit gezien. Een gedenkteken alleen voor die ene man die hier het leven liet.
Op deze plaats is hij gevallen.
Zijn gedicht, When I was young, I had a care, lest I should cheat me of my share, of that which makes it.
Toen ik jong was, vroeg ik mij af of het leven mij wel gaf wat het goed maakt om te streven naar leven. En stervend zelfs nog overleven. Een naam in zonlicht hoger opgetekend dan waar leeuwerik of dichter soms op rekent. Later geloofde ik het wel. Ook was het zoeter in die hel. Bij het geboefte dat boomgaarden plunderde en nesten uithaalde in torenspitsen en de haan liet kraaien voor het ochtendkrieken. Ik deugde niet. En wel in die mate dat de buren er op het werk over praten. En het is nu dat ik wijn in Frankrijk drink. Een hulpeloos kind van de rekening. Morgen zal luid de oorlog uitbreken. Hoe zal ik worden afgerekend? Het is nu te laat om nog te achterhalen een vroege droom. Te treuren om een niet gemaakte naam. Maar niet te laat om nog de goden te danken voor wat zo groots wordt aangeboden, een snijdend zwaard. Het hart van een soldaat is meer dan waar een dichter voor staat. En groter dan de faam van een poëet, een graf, waar niemand weet van heeft. Van waar de eer zich schaamtevol heeft afgekeerd.
En 50 meter verder zien we nog een monument dat we niet links kunnen laten liggen.
Nou, dat lijkt me toch een Bretons kruis, hè? Ik heb dat hier nog nergens gezien anders. Dus. Och, zeg. Met een dolmen erbij, kijk eens. Je hebt precies in Karnak. 22 avril 1915, à 17 h, la première attaque allemande par le gaz asphyxiant.
Hier is dus de eerste gasaanval geweest in 19, 15 april. De eerste keer dat de Duitsers chloorgas hebben gebruikt.
Het gebruik van gas was een keerpunt niet zozeer strategisch, omdat er relatief weinig doden zijn gevallen door gas. Het klinkt een beetje hard als je dat zo zegt, want die mannen zijn natuurlijk een verschrikkelijke dood gestorven. Maar relatief gesproken zijn de overgrote meerderheid van de doden zijn gevallen door artillerie, door zwaar geschut. Tegelijk is gas natuurlijk een grens die doorbroken wordt in het geweld. Het idee dat mannen bijna als ongedierte kunnen verdelgd worden, dat gaat al veel verder in de oorlogvoering. Dan krijg je het idee van, ja, dit is geen vechten meer.
Het raar is dat zowel de Fransen als de Engelsen voor de oorlog al ook geëxperimenteerd hadden met gas, maar dat nooit er het nut hadden van ingezien, maar de Duitsers hebben het dus wel gedaan. Het was trouwens een Joodse chemicus die het gas heeft ontdekt. De man die ook het kunstmest heeft uitgevonden, waarvoor hij dan in 1919, na de oorlog, de Nobelprijs heeft gekregen. Nobelprijs voor chemie. En je ruikt hier ook het kunstmest. Maar het rare is, op hetzelfde moment stond hij dus ook op de lijst van oorlogsmisdadigers, omdat hij door zijn ontdekking zoveel slachtoffers op zijn geweten had misschien. Ja.
Dat gas werd ontwikkeld door bijvoorbeeld de latere Nobelprijswinnaar Fritz Haber, die echt rechtstreeks van zijn laboratorium naar het front kwam. Hij was eigenlijk een burger, hij was niet bij het leger. Maar hij kwam naar het front toe om van nabij te bekijken hoe dat dan in zijn werk ging. Haber was zowel een Duitse wetenschapper als een heftige Duitse patriot. En dat ging voor hem helemaal samen op. En hij besefte wel dat het een wreed wapen was, maar hij dacht van ja, het moet nu eenmaal. En trouwens, ja, de andere partij heeft zich dan ook vrij snel bediend van gifgas.
Maar hier zijn we dus echt op een heel belangrijke historische site.
Toch werden de Duitsers daar vooral voor verantwoordelijk gesteld. En na de oorlog is er dan ook in Steenstraat een heel beschuldigend monument opgericht van de hand van de Franse beeldhouwer Maxime Réal del Sart, die dé grote beeldhouwer van oorlogsmonumenten was. En dat monument is tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen door de Duitsers.
Ik herinner me een foto van de beroemde Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline in een indrukwekkend uniform als jonge vent en op zijn hoofd een helm met een vederbos. En zo trok hij in 1914 mee ten strijde in het Franse leger in de Westhoek. En ze vochten daar nog met lans, te paard. Napoleon en zijn leger was eigenlijk nog niet zo ver weg als je het zo ziet. De kurassiers. Nu in Poelcapelle, waar hij gelegerd was, wordt hij getroffen door een kogel in zijn arm en er zijn prachtige verhalen over en hij heeft daar zelfs de krantenkoppen mee gehaald. Er is zelfs een tijdschrift waar een tekening op de cover stond van de vluchtende Céline in zijn kurassiersuniform, gewond door de vijandelijke linies. Hè. Zo'n indruk had dat gemaakt. Maar voor de rest van zijn leven blijft hij dus eigenlijk invalide. Céline wordt ook arts. Hij is vooral bekend geworden met zijn roman Voyage au bout de la nuit. Hè. Reis naar het eind van de nacht, waarin hij onder meer zijn ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog verwerkte.
Heel in de verte op de weg, zover als we konden zien, waren twee zwarte stipjes. Er middenop, net als wij. Maar dat waren twee Duitsers, die al ruim een kwartier druk aan het schieten waren. Onze kolonel wist misschien waarom die twee mensen schoten. De Duitsers wisten het misschien ook. Maar ik wist het niet. Voor zover ik me kon herinneren, had ik de Duitsers nooit iets misdaan. Ik was altijd heel aardig en beleefd tegen ze geweest. Ik kende de Duitsers wel een beetje.
Ik had zelfs samen met ze op school gezeten toen ik klein was, in de buurt van Hannover. Ik had hun taal gesproken. Ik vond het toen een stelletje kleine, lawaaierige imbecielen met de lichte, ontwijkende ogen van wolven. We gingen met z'n allen de meisjes onder hun rokken grijpen na school in de bossen in de omgeving. En ook schoten we met pijl en boog en met pistolen die we voor niet minder dan 4 mark kochten. We dronken zoet bier. Maar om ons daarvoor nu een kogel in onze donder te jagen, midden op de weg, zonder eerst met ons te komen praten, dat was me nogal een verschil. Een hemelsbreed verschil. Dat woog niet tegen elkaar op. Feitelijk was de oorlog alles wat je niet begreep.
Louis-Ferdinand Céline is dan nog tijdens de oorlog naar Afrika getrokken en later ook naar Amerika. Hij is dan heel hard aangepakt omwille van zijn jodenhaat en zijn antisemitisme. Hij was een fervent antisemiet. Maar uit respect voor dat geweldige boek stoppen we nu toch even in Poelkapelle. En daar komen we nog monumenten tegen.
Dat is het monument met die reiger, met die neerhangende vleugels. Een prachtig beeld eigenlijk. Hè? Bovenop die hoge sokkel voor Georges Guynemer. Dat is net zoals Roland Garros en zoals von Richthofen, een van de grote vliegeniers van de piloten uit de Eerste Wereldoorlog. Hij is hier op 11 september 1917 neergestort. Maar dat is dus ook een legendarische figuur geweest, omdat hij eerst al zoveel Duitse jagers had neergehaald. En hij was beroemd dus om zijn vluchten op boven vijandelijk gebied. Hier is hij neergestort en hij wordt nog altijd in ere gehouden, want ik heb gezien, er is hier ook een Guynemer veldloop, elk jaar nog.
Er staat ook op dat hier een enorme tank veldslag heeft plaatsgevonden. Dat heel veel tanks in de modder hebben vastgezeten en heel veel mensen hier ook omgekomen zijn. Een tank, dat associeert je met iets dat op elk terrein vooruit gaat en dat associeert je dan niet met ja, voertuigen die vastkomen te zitten in de modder.
Ja, tanks zijn ook zwaar tegengevallen. Her en der is er wel een lokale overwinning behaald dankzij die tanks. Maar ja, die zaten vast in de modder. Het was ook een afschuwelijke manier van oorlog voeren voor de bemanning van die tanks. Waar daar binnenin werd het dus godsgruwelijk heet, tot 60 graden toe. Je werd ook zeeziek en daar werd je uiteraard beschoten. En binnen de kortste keren had de tegenpartij projectielen ontwikkeld die door de wanden van die tanks heen konden doen.
En ze noemden dit slagveld the cemetery of the tanks. Dus het een heel slagveld, een heel kerkhof van tanks, dat klinkt toch wel heel pakkend beeld eigenlijk.
Ook de Oostenrijker Adolf Hitler deed in de Westhoek zijn eerste oorlogservaringen op. In die tijd was hij nog kunstschilder, hè? Pas de academie geweest. En aan het front maakte hij kleine aquarellen waarop je dorpen uit de omgeving ziet waar hij gelegen was. Mezen bijvoorbeeld. Je ziet de ruïnes van de kerk. Niet direct heel kunstzinnig, maar toch vrij nauwkeurig getekend en geschilderd. En topografisch wel heel interessant en belangrijk, omdat dat veruit de enige overblijfselen zijn die we daarvan hebben. Van die plaatsen in die periode. Nu in oktober 18, dus kort voor de wapenstilstand, wordt hij tijdelijk blind door een gasaanval in de buurt van Ypres en hij wordt afgevoerd naar een legerhospitaal. En het eind van de oorlog maakte hij mee in een lazaret. Maar hij ervaarde dat eigenlijk als een verschrikkelijke vernedering. En in Mein Kampf schrijft hij daarover zelfs.
Ik moet denken aan een vochtige koude nacht in Vlaanderen, waar wij zwijgend door het donker marcheren. En wanneer de dag dan uit de nevelen begint op te staan, sist opeens een ijzeren gloed boven onze hoofden ons tegemoet. En jaagt met een scherpe knal de kleine kogels in onze rijen, dat het slijk van de drassige bodem overal hoog opspat. Maar voor het wolkje nog is opgetrokken, dreunt reeds uit 200 kelen het eerste hoera als antwoord. Daarna echter begon het te knetteren en te dreunen, te fluiten en te loeien. En een ieder voelde nu, met koortsige ogen, hoe het hem naar voren trok. Steeds sneller. Totdat plotseling, over knollenvelden en heggen, de strijd begon. De strijd van man tegen man.
En we gaan nu naar een van die grote, beroemde Duitse kerkhoven in de Westhoek. Want ook de Duitse slachtoffers willen we respect betuigen.
Nu zijn we eigenlijk aan het begin, aan de ingang van het kerkhof. En het is echt opgebouwd uit grote stukken rode steen. In de Brisse kerkhoven ga je dan door een hekje en langs een haag of langs die groene loper. En hier komt echt zo... Langs echt een soort bunker waar je naar binnen moet. Dat echt de, ja, veel meer oorlogssfeer krijgt als je naar binnen gaat.
Dat Ieperse landschap is een herdenkingslandschap met al die Britse kerkhoven, al die kleine kerkhoven. En dan heb je die vier grote Duitse. Wat wij natuurlijk vergeten, is dat een landschap is niet van tijdens of na de oorlog, maar van de jaren 50. Want je had voor de jaren 50, had je bijna evenveel Duitse kerkhoven in de Ieper Salient. Het is pas in de jaren 50 geweest dat al die kleine kerkhoven, dat al die mannen zijn opgegraven en samengebracht in slechts vier grote centrale kerkhoven. Dus Langemark, Menen. Dus dat is iets wat wij goed moeten beseffen, dat je dus heel het interbellum door, dat je ook allemaal van die kleine Duitse kerkhoven had. En die zijn gewoon verdwenen. En die zagen er... waarschijnlijk toch iets anders uit dan die reusachtige kerkhoven die we vandaag kennen, waarbij onder elke steen liggen er 20 soldaten. Maar dat was helemaal niet zo.
44.000 liggen er hier.
Ja, maar dat liggen er echt verschillende per zerk. Hè. Soms maar twee, maar soms echt een stuk of acht.
Nee, meer dan twee, dus telkens zeven.
Ja, nee, daar waren er een aantal waar er maar twee lagen. Echt, ja. En dan zijn er, maar de meeste, daar liggen er echt heel veel. Hier liggen ze ook dichter op elkaar nog. Hier zitten we ook dichter bij precies die antitankmuur. Die stenen die zo precies uit de grond gerezen zijn tussen kleine bunkerachtige gebouwen in.
Het zijn ook bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. Dat
zijn echte bunkers? Ja,
hierachter zaten de Duitsers en hier was het front.
Ja, dit zijn echt zo'n sporen van de oorlog, vind ik, dat je hier terugvindt. Bij die geallieerde begraafplaats hadden we ergens iets van, maar het is goed gekomen. En kijk, het is allemaal wit en de bloemetjes staan hier en het is hier mooi. En
het is hier mooi liggen.
Ja, het is hier rustig en kijk. Vuil, en het is allemaal goed gekomen. En hier had je zoiets van, we zijn verloren, maar de Duitsers staan er nog. Dus ik weet niet, wat is een heel ander soort gevoel.
En heel bestudeerd ook, want kijk, het zijn allemaal eikenbomen die hier in het park staan, op de begraafplaats. En de Duitsers hadden echt iets met eiken. Dus wanneer er een van hun soldaten in het regiment gesneuveld was, 's avonds was dan de begrafenis, dan legde men een eikenblad op hun graf. Dus hier staan de eikenbomen eronder en de eikenblaren vallen op de graven hier.
Een ander verschil is dat die Duitse kerkhoven, en dat was al in de jaren 20 het geval, dat die veel meer een soort burchtaspect hebben. Grote bomen zijn daar ook heel prominent aanwezig. Het idee van dat je een soort het hart van Europa verdedigt en het hart van Europa ligt op de een of andere manier in het Duitse woud. Dus je hebt het Duitse woud en daaromheen moet een bolwerk opgericht worden. Dus dat zie je heel goed. Bijvoorbeeld in Langemark, dan heb je die bomen en daar heb je daaromheen die een beetje dreigend uitziende muur.
Terwijl we nog wat rondwandelen op dat Duitse kerkhof van Langemark, spreken we een bezoeker aan.
Dag.
Goedendag.
Bent u van hier?
Nee, ik ben van Maldegem.
Van Maldegem. Ja. Bent u er al geweest?
Ik ben hier voor de eerste keer. Ah. We hebben altijd de indruk voor naar de Engelse soldaten te gaan kijken, de Fransen. Maar de Duitse vergeet wij je dikwijls een keer. Het zijn ook slachtoffers van de oorlog. Hè? Spijtig genoeg.
Welke indruk maakt het op u? Het kerkhof hier.
Ja, het is toch een indruk. Hè? Sowieso. Hè? Alleen al in die ingang. Dat is de enige ingang dat ik weet die je eigenlijk echt zo droevig voelt als je binnenkomt. Zo, de eerste stap die je zet is al aangrijpend, vind ik. En je bent nog maar een stap binnen. Heb er nog niks gezien, heb er nog maar juist een ingang gezien. Dat zal alle kerkhoven, alle militaire kerkhoven zijn. Allemaal jonge mensen dat je dat hier kijken. Hier zien nu nog niet wanneer ze geboren zijn. Maar op die Engelse en die Franse graven, dan zie je dan nog die ouderdom erbij staan. En dat is verschrikkelijk, hè? 22, 20, 23. Een hele generatie jonge mensen verdwenen. En voor wat? Voor uw vaderland, zeggen ze dan, maar ja. In België sneuvelen als Duitser of als Engelsman voor uw vaderland. Ik zou niet mogen dromen dat mijn kinderen moeten naar een oorlog vertrekken. Voor zo zegt het vaderland te dienen.
Wat vindt u van het verschil van de sfeer tussen de verschillende kerkhoven?
Ik begrijp het niet goed waarom dat er zo'n groot verschil is.
Vindt u niet dat... Ik vond dat een heel groot verschil.
Ja, het is een groot verschil, ja. maar er zou niet mogen zijn, denk ik. Dat zijn dezelfde jonge mensen, dezelfde generatie, die voor hetzelfde gevochten hebben voor het vaderland. Ik weet niet, we zouden dat moeten... En bij mij, in mijn ogen, zouden ze zelfs niet mogen scheiden. Ik heb sommige kerkhoven, zie ik dus Duitsers bij Engelsen liggen of Canadezen. En dat vind ik terecht. Ze hebben gevochten tegen elkaar, ze kennen elkaar niet. Maar ze liggen toch gelukkig naast elkaar. We leven niet lang op de wereld. Hè. We zijn hier zo'n klein stukje. En dan gaan we nog ruzie maken met elkaar. Nee, het gaat er niet in bij mij. Ik probeer het zo mijn kinderen over te brengen aan mijn kleinkinderen. Dus de vorige kerkhoven waren mijn kleinkinderen mee, maar nu zijn ze op kamp, want ik had dat ook meegebracht. Ik vind dat ze het moeten weten. Die kindjes begrijpen dat nog niet. De ene is 11 en de andere was 9. Maar ik heb dat uitgelegd en uit uitleg begrijpen ze het wel hoor.
Ze hebben een tijdje geleden gevonden dat de jongste vrijwilliger die hier gevocht 14 jaar was.
Nou wel, is dat niet...
Die zich wel uitgaf... Ouder
voor
te zijn.
Ouder, maar dat hebben er veel jongens gedaan. Maar dan vraag ik me af, wie heeft dat in hun hoofd gestoken voor daar een pandit tegen in? Op zo'n jonge leeftijd. Beseffen ze dat? Als ik 14 jaar was, dan speelde ik nog maar revolvertjes, cowboy en indiaan in die tijd. We beseften het ook niet hoor, wat dat was. Iemand doodschieten of iemand, dat was spelen. Dus iemand van 14 jaar aan de oorlog sturen. Belachelijk, hè? Ja, ik ga moeten stoppen of anders ga ik moeten tranen beginnen laten, maar dat is... Allee, wat voor... Zijn we nu mensen of zijn we beter of de dieren? Ik heb nog nooit geweten dat de een naap een ander naap dood doet. Maar wij mensen doen dat wel.
En dit was het einde van deze tweede aflevering van Opus 1418. Dank aan Sophie de Schaapdrijver en Jurgen Delnaat voor hun medewerking. Volgende week gaan we naar een andere emblematische plek in Frankrijk, dan naar Verdun. Op clara.be kunt u deze en ook de vorige afleveringen herbeluisteren of downloaden als podcast. U vindt ook een link naar onze blog met meer beeld en ook filmmateriaal en tekeningen van Kons.
We hadden zo'n Duitse kerkhof bezocht. Alles was zo heel laag bij de grond. Zo kleine zerkjes bij elkaar. Maar daar lagen de doden niet in. Die lagen echt onder tegels. En die tegels lagen allemaal op rijen. En van op afstand leek dat precies echt zo een tankspoor door de modder. Dus daarom ga ik nu... dat tankkerkhof tegen, omdat er daar in de buurt ook ergens heel veel tanks in de modder gesneuveld zijn. Allee, de mensen in die tank, dat was een gigantisch kerkhof met allemaal tanks. Dus dat ga ik tegen. Die vormen waren zo heel anders dan eender welke tank die daarna is gekomen. Het zijn inderdaad bijna zo slakken of andere dieren die ze uit de modder komen kruipen, maar hier komen ze er eigenlijk niet uit kruipen, hier zit ze erin vast. Het moet wel vreselijk geweest om zo vast te zitten in zo'n tank. Dat is echt een blik waar je niet meer uit geraakt, denk ik. Hier wil ik echt zo de modder laten voelen. Dus ik denk dat ik met heel veel zwart ga werken. En heel veel, maar ook vooral veel met grijs. Dat ik echt zo de
voelde de ploeterigheid van je modder erin proberen te krijgen. De sfeer is heel grimmig en heel ja, neerslachtig, denk ik. De slag is voorbij en je ziet alleen nog maar de overblijfselen van kapotte dingen en dode mensen binnen, maar die zie je niet, maar die zijn er wel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.